Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij de Big Five. Deze week praat ik elke dag 1 uur lang met 1 topartiest. Artiesten zijn immers hard getroffen door corona. Niet alleen de artiest zelf, maar ook al die mensen eromheen. Duizenden ZZP'ers die voor ze werken en waar ze zich ook zorgen over maken. In de lockdown stond uiteraard alles in 1 keer stil. En nu mag er weliswaar weer een beetje opgetreden worden, maar alles is anders. Hoe vinden de artiesten zichzelf opnieuw uit in deze tijd? Wat kunnen we leren van het ondernemerschap van topartiesten? En hoe is het leven van een artiest los van corona? Daarover sprak ik al eerder deze week met Candy Dulfer, Shemma Rouse, René Vroger en Frenna. Al die gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag de zangeres met ruim 25 jaar ervaring op topniveau. Van de R&B-groep Total Touch, het Eurovisie Songfestival, tot samenwerken met bijvoorbeeld Lionel Richie en Burt Bacharach. En haar laatste album waar ze niet alleen zingt, maar ook componeert. 1 ding is zeker, ondanks al die topprestaties verslapt ze nooit en legt ze altijd de lat weer hoog. Treintje Oosterhuis, welkom. Ben je een echte, ras-echte perfectionist?
Nou, wat een mooie introductie. Ik ben er helemaal stil van trouwens. Ben ik een perfectionist? Nou, soms wel, maar kan het ook wel loslaten volgens mij hoor, af en toe.
Dus het sloopt je nooit?
Dat hangt er echt van af. Want het is meestal als je zo'n cd opneemt bijvoorbeeld, dan ga je tot het einde door, wil je het goed hebben. Maar het sloopt me niet, want ik haal er dan ook weer heel veel energie en voldoening uit. Alleen dan, het is wel even tot het putje gaan. Dat is met dat soort dingen wel een proces, ja.
Ja, want wanneer ga je door het putje?
Ja, je wilt gewoon, wat je doet is een verlengstuk van jezelf, hè? Dus het is, je wil gewoon dan toch het uiterste eruit halen altijd. En dat is ook een proces in groei, dus het stopt eigenlijk nooit. Ik noem het ook vaak muzikale foto, een soort momentopname is het natuurlijk.
En dit begon natuurlijk al heel vroeg, want dat zingen is al ongelooflijk lang in je leven. Wanneer wist je, dit is mijn leven?
Ik heb me eigenlijk later pas gerealiseerd dat het niet heel normaal was om op een jaar 19, 11 zo al te weten wat je wilde. Ik dacht, nou, dat weet iedereen toch? Ik vond het eigenlijk heel normaal dat ik zingen heel leuk vond en dat gewoon ging doen. Zo een soort van naïeve onbevangenheid. Maar later realiseerde ik me wel van ja. Maar dat is helemaal niet zo gebruikelijk dat je op een hele jonge leeftijd al een soort pad voor jezelf hebt uitgestippeld. En dus ik weet zelf niet beter dan dat ik dat het leukst vond. En ik heb ook de mazzel gehad dat het altijd bleef rollen. Hè? Dat ik van het een in het ander kwam, waardoor het steeds zinvol was om er ook mee door te gaan. Ik heb denk ik een bevoorrechte begin gehad in mijn carrière, waardoor je altijd heel veel zelfvertrouwen eruit haalt, dat je ook op de goede weg zit. Ik denk dat dat ook heeft meegeholpen.
En zijn je ouders daarin bepalend geweest? Want je komt gewoon uit een heel muzikaal gezin, hè? Je moeder violist, je vader priester en dichter. Dus ook daarin ook creatief. En je broer is ook artiest.
Ja, mijn broer is componist, producer, hè? Ja. Meer op de backstage, maar zeker ook heel creatief. Ja, ik denk dat dat zeker meehelpt. Kijk, mijn ouders hebben me gelaten. Die hebben echt gelaten dat het zichzelf kon vinden, hè, mijn talent. Maar ze hebben het zeker niet tegengewerkt. Ze gaven mij wel heel veel zelfvertrouwen van, nou, als dit echt is wat je wil doen, dan krijg je van ons absoluut de wind in de zeilen mee. Maar dan moet je het ook wel gaan doen. Wel een beetje van realiseer je dat het ook een discipline is. Ook al is het creatief vak, ga er dan ook echt voor en maak er wat van. Hè. Niet zo van, nou, rommel maar een beetje aan en zoek het maar uit of zo. Dat niet.
Nee,
het is wel gewoon
serieus oppakken.
Ja, serieus oppakken. Neem jezelf vooral serieus. Maar er was wel ruimte voor de keuze, hè. Want mijn moeder was dan wel muzikant, maar die is later pas echt professioneel in de muziek terechtgekomen. En wij komen ook wel weer uit families waar echt gewoon op hoog niveau gestudeerd werd en intellectuele richtingen ingeslagen werd, waardoor het niet vanzelfsprekend was dat wij in een soort van creatieve muziekwereld terecht zouden komen. Dat is wel echt ons eigen keus geweest.
Want is er daar dan nog ergens een worsteling geweest, dat ze toch een beetje zoiets hadden, moet je niet gaan studeren?
Nou, ik denk geen worsteling, maar wel af en toe van, nou, als dat maar goed gaat of zo. Want wat als het dan, als je daar niks mee kan, wat ga je dan doen? Hè? Dus, en het referentiekader aan beide kanten hebben, dat, nou, gewoon al mijn neven en nichten van beide families, ja, dat waren wel echt hoogopgeleide studenten, hè, die gingen echt wel allemaal, werden artsen of whatever, echt wel pittige, slimme mensen allemaal. En dan gingen wij even met z'n tweetjes lekker in de muziek een beetje rommelen. Maar dat was ons eigen keus en dat deden we met heel veel passie en dat ging goed steeds, ja.
Nou, en dat kan je zeggen, dat ging heel goed. Laten we even luisteren. Ja, dit horen we niet vaak op BNR Muziek, maar dat doen we natuurlijk nu wel. Waar ik vooral benieuwd naar ben, als je dit dan allemaal hoort en nu kijkt naar jouw vak, want alles is totaal anders. Wat voel je dan?
Dan denk ik, wow, wat heb ik toch veel mooie dingen mogen doen. En dan is dit maar een heel klein gedeelte ervan natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ik vind, kijk, muziek is gewoon fantastisch. Het is natuurlijk een prachtig passie, hè? Het is een passie voor heel veel mensen. Of je het nou maakt of luistert, ik denk dat het heel veel mensen in hun hart raakt. En dat is gewoon een heel mooi iets. En belangrijk ook dat blijft gebeuren. Want daar hebben we allemaal toch wel heel veel behoefte aan.
Ja, want merkte je dat in die coronatijd dat die behoefte er was, of juist misschien wel sterker werd?
Ja, kijk, dat was wel echt een hele rare tijd. Want wij hadden dus de tournee afgezegd. En dan zat opeens gewoon iedereen thuis. Hè, niet alleen mijn dierbare publiek, maar ook al die mensen die voor mij werken. De band, de crew. Ja, ik heb een hele hechte, vaste ploeg waarmee ik al jaren onderweg ben. Die ook gewoon hiervan leven. Dus dat zal Candy je ook verteld hebben. En zeker al die anderen. Ja. En dat is vreselijk. Want ik bedoel, wij voelen ons toch verantwoordelijk ook voor al die mensen. Hè? Dus dat voelde heel naar. En nou ja, ook dat publiek wat dan gewoon allemaal die kaartjes gekocht had en niks kon. Dus wij dachten, nou, we gaan gewoon vanuit de huiskamer met z'n tweeën, mijn man en ik, Alvin, die gitarist is ook in de band, gaan we gewoon maar eens even een beetje een paar nummertjes doen. En ik merkte meteen dat was gewoon geboren uit een soort spontane opwelling. Maar ik merkte meteen dat echt heel erg mensen zich daaraan vastgrepen. Van wow, we hebben dit even nu nodig. En dat van het een kwam het ander. Dat werden een soort van muzikale hartjes onder de riem voor heel veel mensen die elke keer gingen kijken naar die livestreams, we noemden dat later de love streams. En dat was gewoon, toen besefte ik me wederom, dat heb ik wel vaker gehad, maar nu weer op een andere manier, van ja, weet je, het is zo'n kleine moeite, hè, zo'n beetje muziek maken voor een ander, waardoor mensen daar echt gewoon plezier aan uithalen, maar ook van opknappen. Dat is bijna, mijn vader zou noemen, je heilige plicht. Want hoezo, wie ben jij als je dat met zo veel plezier en weinig moeite kan doen om het na te laten. En dat realiseer je je dan wel in die lockdown. Dat je denkt, ja, het gaf ons ook heel veel plezier en structuur. Want wij gingen dat gewoon een paar keer per week doen. We zaten anders toch maar thuis. We hebben het ook uitgegierd met ons gezin. Want die vier kinderen die renden daar af en toe dan omheen. En dan moest iedereen op tijd in bed en stil zijn. En anders en dat soort
dingen. Dat was
heel grappig. Dat was een hele hilarische setting. Maar het gaf ons, behalve dat het ons heel veel plezier gaf, ook echt heel veel mensen elke keer weer. Ik heb echt duizenden berichten per keer ontving ik. Van, oh, wat fijn dat jullie dit doen. En verzoeknummers aan mensen. En dan besef je je, ja, muziek is gewoon, dat resoneert op een hele andere frequentie bij iedereen. Hè? Dat is wel een heel groot iets.
En ik hoor jou ook zeggen, het is een heilige plicht eigenlijk die je dan hebt op dat moment te doen. Ik zag ook een verhaal voorbij komen dat je met prinses Laurentine in februari een actie hebt gedaan. Hè? Dus nog voor die coronatijd, ga meer echt contact met elkaar aan.
Ja, klopt, ja.
Is dat iets wat daardoor ook weer nog sterker bij elkaar kwam? Wat je eigenlijk al vond en wat dan tot versterking komt.
Ja, nou ja, dat is wel grappig dat jij dit benoemt, want daar waren wij natuurlijk mee bezig. En dat is door die corona-lockdown eigenlijk alleen maar duidelijker geworden, dat het hebben van echt contact heel belangrijk is voor mensen. En dat zie je dan ook uit de grond komen. Heel veel mensen die weten die verbinding te vinden. Er zijn natuurlijk ook heel veel die het niet weten. En muziek is een middel. Is gewoon een middel om die verbinding extra te leggen tussen mensen. En dat vind ik wel een heel dankbaar iets, dat wij dat kunnen doen. En het geeft mijzelf ook die verbinding waar ik ook behoefte aan heb. Maar ik vind ook een dankbaar gegeven dat je dat
mag doen.
Dat je dat stukje tussen anderen kunt leggen. En dat is, ja, dat is gewoon wel ten diepste waarom je het ook ooit misschien wel bent gaan doen. Omdat als je op een podium staat, voel je dat natuurlijk. Niet altijd even bewust, maar je voelt het wel dat je dat aan het doen bent tussen mensen een verbinding leggen. Dat is gewoon toch heel, zonder dat het heel weeg wordt. Hè? Want je wil ook niet een soort van Jomanda zijn in een blauwe jurk. Ik er niet mee. Maar je hebt het eigenlijk niet door dat je dat aan het doen bent. Terwijl als je op een podium staat, of je nou zachte, mooie liedjes zingt, of keihard aan het rocken bent, of whatever, het maakt niet uit. Je legt een verbinding, want het raakt mensen.
En dat wordt eigenlijk nu duidelijker in deze tijd.
Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik in de Big Five met 5 topartiesten. En vandaag is Treintje Oosterhuis mijn gast. En je refereerde ook al eventjes aan Candy Dulfer. Die was natuurlijk maandag bij mij te gast. En je hebt veel met haar samengewerkt en nog steeds. En zij vindt dat die sector van jullie veel meer steun vanuit de overheid zou moeten krijgen. Ben je dat met haar eens?
Nou, ik moet haar aflevering nog beluisteren, maar ik kreeg al bericht van mensen. Nou, Candy was wel lekker scherp en fijn, duidelijk. Nou, zo kennen we haar natuurlijk. En dat vind ik ook echt fantastisch aan haar. Ja, nou, ik denk wel dat goed is dat gezegd wordt. Want veel mensen zeggen inderdaad, joh, hè, muziek maken, dat is toch een beetje voor de lol en zo. Terwijl dan denk ik, ja, je moest eens weten hoeveel beroepsgroepen er nu echt aan de grond zitten, doordat wij dit allemaal niet doen. En het is natuurlijk gewoon wel echt heel, heel, heel kwalijk. En het ergste vind ik, dat als dit lang gaat duren, wordt het voor de nieuwe generatie ook weer steeds moeilijker om op te krabbelen en hun talent te gaan uitzoeken en hoe we daarmee verder moeten. Weet je, want wij hebben het al pittig, maar laat staan, iedereen, wij hebben een drummertje in de band van net 20. Ja, die was net zo'n beetje begonnen met heel veel zelfvertrouwen. Ja. Dat probeerden wij dan allemaal te stimuleren. Maar ja, wat zit hij nu te doen? Die zit in een schuurtje thuis, in een hok te studeren.
Ja, terwijl dat zo is belangrijk is. René Vroger vertelde dit ook over zijn zoon. Hè? Die was net een beetje lekker aan het optreden. En dan gebeurt dit en is alles in één keer weg. Dus,
ja, want dat is echt ook een ding. Hè, dat, toen wij net in die fase zaten, hadden we alle zelfvertrouwen en mochten we overal bij elkaar op het podium springen. Dus dat is gewoon iets waar ik me zorgen over maak. Maar behalve dat, ja, hoe moeten wij financieel doorgaan leven? Weet je, dit kan gewoon geen één artiest volhouden. Laat staan al die anderen eromheen.
Ik hoorde jij ook niet?
Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Kijk, ik heb nog wel een paar dingetjes, hè, die tv-programma's, die jury dingen die ik dan doe.
Dat verdient natuurlijk ook lekker. Ja.
Dat verdient goed. Maar en ik heb hier en daar, het enige voordeel wat ik heb met Alvin, mijn man, is dat wij met z'n tweeën goud zijn. In de zin van heel klein, alleen maar akoestisch. We kunnen bij wijze van spreken bij mensen in de huiskamer voor 10 man optreden op afstand. En dat doen we ook. We worden ook wel geboekt met z'n tweeën. Alleen het is natuurlijk niet, dat is ook niet reëel om de rest van je leven alleen nog maar met z'n tweeën te blijven optreden. We moeten natuurlijk gewoon heleboel...
Denk je dat er dan iets nieuws uit voortkomt uit deze tijd? Hè? Want ik denk, het draait allemaal om beleving. En we hebben ook een bepaald beeld van beleving, dat we met z'n allen bij elkaar moeten zijn. En dat zegt Vroeger ook. Weet je, de toppers, dat kan je gewoon niet met een heel klein clubje doen. Dat is die sfeer van die 70.000 mensen in een stadion.
Ja.
En toch, weet je...
Dat is natuurlijk het andere uiterste. Ja. Hè? Ik bedoel, ik snap ook wel dat dat voorlopig niet kan. Maar het is voor ons best soms heel pijnlijk. En ik weet ook niet zo goed hoe ik daar me in moet verhouden. Want ik doe graag aan de regels houden van de anderhalve meter en netjes. En Ik wil ook niemand besmetten. Ik heb ook mijn ouders die kwetsbaar zijn en noem maar op. Maar ja, weet je, het is heftig als je bijvoorbeeld ziet dat... Veel mensen staan dan in hallen op een vliegveld. Of we weten dat er na de demonstraties eigenlijk heel weinig gevaar is gebleken. Geen besmettingen. En waarom zouden wij dan niet voor iets meer mensen mogen optreden? Kijk, ik durf er niks over te zeggen, want ik heb er te weinig verstand van. Maar ik denk dat het heel erg ook gaat om de verantwoordelijkheid die mensen zelf nemen. Want een hele maatschappij lam leggen voor jaren, want dit gaat nog wel een tijdje duren. He, ook al is er straks een vaccin of een medicijn. Dat kan gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Dan gaan gewoon bepaalde beroepen eraan. Dan gaan heel veel mensen failliet. Theaters gaan failliet. De clubs gaan failliet. Nou, dat kan niet. Dat is echt heel groot.
En daarvoor is cultuur ook gewoon veel te belangrijk. Hè?
Ja, dus maar dat heeft verregaande gevolgen. Het gaat niet eens om de cultuur alleen. Het gaat ook om gewoon de ontspanning van het uitgaansleven. Wat jongeren gewoon nodig hebben. Je kan niet... Dat allemaal wegdoen voor een paar jaar. En dan zeggen, nou, dat bouwen we straks wel weer op. Het moet denk ik toch anders. Ik weet het niet hoor, maar het zal mij niks verbazen als er uiteindelijk toch een richting op moeten. Dat mensen die gewoon gevaar in een gevarenzone zitten, of zelf meer risico lopen, of zelf kunnen besmetten omdat ze ziek zijn, dat die meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat de andere maatschappij toch weer een beetje
door moet gaan. Ja,
het kan niet anders.
Ja. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren had ik rapper Frenna hier te gast. En hij had deze vraag voor je.
Ik wou gewoon even een positieve vraag. Waar ben je het meest trots in je carrière?
Ja, waar ben je het meest trots op?
Wauw. Ik denk dat ik altijd bij mezelf blijf. En altijd, ik heb een soort muzikaal kompas van waaruit ik dingen doe. En dat zijn een soort stapjes en die vink ik af. En als ik ze niet kan afvinken allemaal, dan moet ik het niet doen. En dat is denk ik altijd jezelf zijn en echt voor je muzikale gevoel gaan. En daarna pas voor de roem en het succes. De roem is het laatste waar je voor moet gaan. Maar je moet nooit te veel de verkeerde volgorde. Gewoon echt zijn wie je bent. What you see is what you get.
En is dat wel eens anders geweest, dat je toch minder trots was, dat je achteraf denkt, had ik dit nou wel moeten doen?
Ik heb nooit een te trots gevoel gehad. Ik heb ook nooit het gevoel dat ik muzikaal de verkeerde keuzes heb gemaakt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, want je bewijst niemand een dienst mee op een podium te gaan staan met iets wat jij niet bent, weet je wel. Dus je moet gewoon echt beeld en geluid moet synchroon. Dat heb ik wel, maar ik heb wel misschien soms een keer te overmoedig een stap gezet waar ik nog niet aan toe was, omdat ik in mijn privéleven in een kwetsbare fase zat of iets. En dat ik dan toch iets ging doen terwijl ik het eigenlijk niet goed kon waarmaken. Dat is denk ik meer. Maar niet artistiek de verkeerde keuzes heb gemaakt. Want dat is echt denk ik dat je je identiteit verliest op het moment dat je... Daar ben ik het meest trots op, dat ik altijd achter de muzikale keuzes heb gestaan van wie ik ben. Dat ik daar heel discreet en integer voor kies altijd.
Wat mooi, want dat is echt niet makkelijk om te doen. En soms best wel een zoektocht. Ik merk dat ik wat later daarbij... Nu weet ik het heel goed, maar dat had ik in het begin van mijn carrière niet. En nu weet ik steeds beter, dit is wie ik ben, namelijk interviewen. En dat is wat ik wil doen. En een heleboel andere dingen doe ik daarom ook niet meer.
Nee. En je moet ook niet alleen maar voor. Je moet ook nooit geldgedreven keuzes kunnen ook vaak hele foute keuzes zijn.
Zeker.
Als ze tegen jouw artistieke gevoel ingaan, dan is het geen goede keus. Zo moet je natuurlijk elke keer
het bekijken. Wat ik nog wel mooi vind om bij jou ook even voor te leggen. Want in dat gesprek wat ik had met Frenna, en hij is de best beluisterde artiest in Nederland van 2019. Hij heeft meer dan 1 miljard streams op Spotify. Hè, dus dat is echt ongekend, ook voor Nederlandse begrippen. En hij vertelde dat hij zei, het is voor mij gewoon heel erg moeilijk om in die mainstream media, om daar, weet je, ik word daar niet gedraaid. Ik kan, het was eigenlijk, hij is bij mij dan geweest bij BNR, ook mainstream media, maar hij vond het heel moeilijk en hij wist ook eigenlijk niet waarom dat nou was. Heb jij daar een verklaring voor?
Nou, ik vind het eigenlijk, als ik kijk naar wat die generatie, wat daar onwijs gewoon iedereen een veeg uit de pan geeft met die streams.
Ja.
Ik bedoel, zij rulen gewoon de hele nieuwe wereld qua hoe er naar muziek geluisterd wordt. En dan denk ik, ja, daar hobbelt de rest van het radiolandschap, sorry dat ik het zo moet zeggen, echt achteraan. Het is niet meer van deze tijd dat heel veel van die artiesten niet gedraaid worden. Dat kan gewoon eigenlijk niet. Als je ziet hoe zij de hitlijsten ergens toch domineren. Dus ik zou zeggen, ik vind dat een gênant bijna. Ik vind dat die gasten zich volledig in de recht staan de vraag te stellen, hoe kan dat mogelijk zijn? Ik snap dat ook niet. Ik vind het überhaupt heel vaak heel raar hoe het radiolandschap keuzes maakt en wel of niet een artiest steunt of draait. Of ik snap dat sowieso niet. Ik vind het heel gek. En ik vind daarom ook die hele generatie die zo goed gestreamd wordt, die kunnen gewoon
een eigen ding doen.
Eigenlijk in hun knuisje lachen, want die hebben gewoon een andere weg weten te vinden die vele malen efficiënter is dan
eigenlijk maak je jezelf overbodig, hè? Als medium. Op een gegeven moment, want weet je, die tijd, op een gegeven moment, die jonge generatie gaat natuurlijk gewoon afhaken een keer.
Ja, nou, maar dus ik denk dat zij uiteindelijk, wie het laatst lacht, weet je, zij hebben het gewoon wel goed gedaan. Maar het is wel, je wil ook een beetje dat jouw muziek serieus genomen wordt op al die andere platformen. En dat zou eigenlijk, vind ik, dat de radiostations die domineren daar veel te laat op meebewegen, vind ik echt.
Ik praat zo verder met Treintje Oosterhuis. En dan wil ik ook heel graag van je weten wat jou nou zo geschikt maakt als coach. Want daar is op verschillende manieren mee bezig. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Fijn dat je weer luistert. En deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de muziekwereld. Mijn gast vandaag is zangeres Treintje Oosterhuis. En je hebt jezelf, denk ik, na al die jaren weer opnieuw uitgevonden. Want je bent niet alleen maar meer zangeres, maar ook componist. Met jouw nieuwste album Dit is voor mij. Hoe belangrijk is dat moment voor jou geweest?
Nou, ik vond dat best wel spannend. Ik heb altijd wel vroeger ook wel liedjes geschreven. Met Total Touch, Touch Me There onder andere. Samen met anderen altijd. Maar ik vond dat best wel eng om dat weer te doen. Ook omdat ik de lat heel hoog heb gelegd. Omdat ik natuurlijk gewend ben ook de liedjes van een Burt Bacharach te zingen. Of dat zijn dan de American Songbook. Zijn toch meer echt liedjes waar je je tanden in kan zetten. Je hele hart en ziel. En ik dacht, ja, het is voor mij best moeilijk om dat zelf te schrijven. En toch dacht ik tegelijk, ja, het wordt ook wel geloofwaardiger als je eigen hartverhalen deelt. En dat heb ik toch weer opnieuw gedaan. Ook een beetje met aanmoediging van mijn man. Die zei, doe dat nou, want je hebt zoveel te vertellen. Dus toen ben ik aan de slag gegaan met vrienden, collega's. En heb ik gewoon toch alle dingen die mij bezig hielden, uitgediept en ben ik over gaan zingen en over gaan schrijven. Maar ik moet zeggen, met hulp van echt geweldenaar, hoor. Henny Vrienten, Diggy Dex, Len Clark, Jet Rebel. Heel veel mensen hebben me daarbij geholpen. Anders had ik het zelf nooit.
Nee, want dat is toch die kwetsbaarheid die je voelt, toch als componist, dat je denkt, dit moet ik niet helemaal alleen gaan doen. Dat is nog een stap te ver.
Nee, het is niet dat ik het niet durf qua de topics. Maar het is gewoon, ik ben zangeres. Hè, en ik kan bijvoorbeeld heel goed melodieën maken. Of refreintjes, of ideeën, of tekstideeën. Maar ik heb gewoon wel altijd iemand nodig die akkoorden speelt. Of een instrument bespeelt. En samen, ik ken weinig zangeressen die zo hup in hun eentje helemaal een liedje schrijven. Je hebt altijd wel hulp nodig van een soort één extra sidekick. En daarbuiten is dat ook heel leuk, hè, dat proces met elkaar hebben.
Maar je voelt je dus wel kwetsbaarder als componist dan als zangeres. Want zangeres is natuurlijk je hele vertrouwde comfortzone. Hoe ga je daar dan mee om?
Nou, het is gewoon... je laat toch een beetje een kijkje in de keuken, in je hart of zo. Dat doe je ook al als je zingt. Hè? Dus je moet natuurlijk altijd weergeven wat jouw interpretatie is van een verhaal of een onderwerp. Dus daarin ben je altijd kwetsbaar als zangeres. Maar helemaal als het je eigen verhaal is. Want je kan natuurlijk ook een liedje zingen van een ander. Ja. Waar je je levendig in kan inleven. Maar nu zijn het toch een heleboel topics echt wel aan mij zelf voorbij gegaan. En geef ik dan weer door erover te zingen. En dat maakt het spannender of zo. En vooral niet zozeer alleen... Ja, het is tweeledig spannend. Spannend omdat je daardoor laat zien waar je hebt gezeten met je gevoel. Maar ook spannend van shit, ja, is dit wel goed genoeg? Kan dit wel mee met het niveau wat ik normaal gewend ben te zingen. Maar ik heb ook geleerd, ja, weet je, alles wat regelrecht uit je hart komt zonder voorbehoud, is gewoon eerlijk. En als iets heel eerlijk is, dan kunnen mensen het ook weer omhelzen. Mm-hmm. Omdat het klopt wat je zegt. Of het is waar, snap je? Iets wat op de waarheid trilt.
Het moet echt zijn, ja.
Ja, en dan kan je het in je hart sluiten. En dat is toch echt wel, ook als het gaat om liedjes schrijven, dat vind ik ook bij heel veel van die rappers, zoals Frenna en andere gasten, dan denk ik, ja, dat zijn ook niet allemaal Shakespeare-teksten, maar het zijn allemaal hele diepe, eerlijke uitingen. En dan kan je het wel aannemen. En zo is het gewoon met componeren natuurlijk ook.
En je bent natuurlijk ook coach daarnaast, hè? Je noemde al eventjes, je werkt voor The Voice en nu We Want More. Is dat ook dat coachen dat je dat zo ontzettend fijn vindt om te doen, om dit ook mee te geven? Wat je daarin zelf zo duidelijk ziet. Je moet echt zijn.
Nou, weet je, het is eigenlijk een beetje ontstaan doordat ik gevraagd werd voor die programma's. Mm-hmm. En ik heb me nooit gerealiseerd dat wat voor mij als ademhalen is, hè, of water drinken, dat ook nog zoveel voor een ander kon betekenen. Met kleine woordjes, kleine tips, kleine dingetjes. Ik heb me dat gewoon nooit gerealiseerd. Tot ik naast die mensen stond, op de vloer. En met hele simpele aanwijzingen iemand echt gewoon van natte postduif naar lichtgevend engeltje zag veranderen. Dat ik denk, huh? Ja. Maar dat is raar. Niet dat ik dat nou met mijn toverstak doe, een stokje doe, maar dat die mensen dat dan uit zichzelf weten te halen, toch door een aantal dingen van jou aan te nemen, of door een aanwijzing serieus te nemen, of door jou dat ook te zien doen. Hè? Het geheim zit hem ook in dat je identificeert met die mensen. Ik ben zelf ook altijd met knikkende knietjes, dat geloven mensen niet. Heel onhandig als je zangeres bent, maar geloof mij, ik ben een van de vreselijkste, want ik sta echt hyperventilerend aan de zijkant bij de Ziggo Dome.
Nog steeds?
Ik durf niet. Ja, dat is echt vreselijk. Het wordt wel af en toe, als ik er eenmaal opsta, wordt het minder, maar ik heb daar echt last van. Vraag me niet waarom. Ik vind het gewoon intimiderend om voor zoveel mensen, ja, zoiets dieps te laten zien. Terwijl dat zingen, dat durf ik altijd wel. Ik kan wel goed zingen, dat weet ik wel. Maar het gaat om dat proces van, oké, nu ga ik en ik ben bereid om alles van mezelf bloot te geven. Dat gevoel.
Je bent dus eigenlijk heel kwetsbaar op zo'n moment.
Heel kwetsbaar, maar that's the only way. Want als je dat niet kan doen of niet wil doen, niet bereid bent te doen, dan laat je iets achter, hou je iets achter wat mensen nou juist voor zijn gekomen, weet je. Dus je moet, het is altijd het beeld en geluid moet synchroon lopen. En dat proces probeer ik anderen uit te leggen, dat het er eigenlijk niet toe doet of het hard, hoog, mooi, lelijk. Het gaat erom dat het echt is wat je doet. Dat het echt uit een bron tapt, het vaatje tapt van jouw oprechte inleving in jezelf. Ja. En dat is iets wat ik heel goed kan uitleggen aan mensen.
Dus eigenlijk omdat helpt het je ook. Ik heb dit ook wel eens voor grote events. En ik had het vroeger vaker dan nu. Dus het zijn ook blijkbaar bepaalde periodes dat je dat meer hebt. Maar dat is denk ik ook om naar die topprestatie toe te gaan. Dat je dat uiterste van jezelf. Dus het helpt ook.
Het helpt ook, ja, zeker. Het is juist ook als je dat durft, hè, die vrije val maken, dan ga je pas groeien natuurlijk. Want als je altijd hetzelfde doet waar je goed comfortable in bent, dan blijf je ook wel goed, maar dan leer je niks nieuws. Maar dat is een soort verhaal wat, als je dat zelf al 100 jaar doet, en het blijft ook maar doorgaan, het is ook niet iets wat ooit anders wordt. Je kan ermee leren omgaan, maar het blijft altijd even spannend. En dat is misschien maar goed ook, want het is niet zomaar iets daar op een podium staan. Ik probeer ook mensen dat uit te leggen. Van, joh, waarom wil je dat eigenlijk? Wil je echt iets delen? Wil je iets komen brengen? Of wil je iets komen halen? Want als je, hè, dat is ook al een misverstand wat heel veel mensen leren op het podium vaak leren kennen. Dat ze eigenlijk om de verkeerde reden daar staan. En dan word je opeens heel zenuwachtig. Of dan word je opeens... Mm-hmm. Nou, dat is gewoon een heel fascinerend proces. Wat ik echt heel dankbaar vind om te helpen begeleiden als... gewoon bescheiden aan de zijlijn. Hè? Dus ik pretendeer helemaal niet dat ik mensen... kan helpen beter te zingen. Maar ik kan ze wel helpen in dat plekje op te zoeken waar ze in hun kracht gaan staan. Mm-hmm. En ook om de juiste reden. Want dat is altijd, daar begint het mee. Als je wilt zingen voor mensen of muziek wil maken voor mensen, dan moet je dat heel oprecht en eerlijk doen. Je moet eigenlijk altijd iets willen geven en niet iets willen komen halen. Dat is de les 1.
Dit is ook wat René Vroger bij mij zei. Hij zei dat het moet niet, het vertrekpunt moet niet over het geld gaan. Want dan red je het nooit. Hè? Het moet gaan omdat je echt iets moois wil maken. Dus dat geef jij dus ook mee. En ook de mensen die je coacht trouwens. Want niet alleen op televisie doe je dat, maar ook daarbuiten. Ja. Coach je mensen. En dan gaat het ook om moeilijkheden overwinnen. En je bent zelf ook ooit door een diep dal gegaan. Dat was na je scheiding. En daar gaan we niet helemaal meer op terugblikken. Want dat is echt al heel lang geleden, 8 jaar geleden. En intussen ben je, of nog langer geleden zelfs. En je bent al een heel aantal jaar samen met Elvin. Maar wat ik wel graag wil weten, wat heb je nou geleerd als het gaat om moeilijkheden overwinnen?
Nou ja, het is... ik denk dat vooral heb ik dat geleerd door te zingen. Hè. Zingen helpt mij ook door het leven heen te wandelen, zeg maar. Want achter een stem kan je gewoon niet verschuilen. In ieder geval niet zoals ik zing. Als ik altijd mijn hart en ziel wil laten horen aan mensen in een liedje, dan leg je iets bloot. En dat kan soms heel ingewikkeld zijn. En dat is het proces waar je wel toe bereid moet blijven. Dus het is ook elke keer leert jouw stem je niks te verhullen. Dus kwetsbaar is sterk. Snap je? In plaats van verhullen is niet sterk, is eigenlijk uitstel van executie. Want je, dat verhult en dan, daarmee stoot je mensen eigenlijk af. Dus hoe meer je laat zien wat jouw echte gevoel is en je kwetsbaarheid, hoe groter je kan groeien naar de buitenwereld en hoe meer mensen zich daar ook aan op kunnen trekken, omdat dat namelijk gewoon het echte is. Mm-hmm. Weet je, mensen geloven je ook omdat het als het echt is. Het is juist ook een beetje dat body positivity tegenwoordig. Zou je ook hart positivity moeten doen van dat echte contact waar we het ook over hadden. Hè? Dat is eigenlijk... ik vind het juist knap en groot als je over iets dieps durft te praten en iets durft te erkennen wat heel moeilijk voor je is. Want dan begint het pas. Dan
niet
ga je
stoer doen.
Uit groeien. Nee, en dat hoor je natuurlijk meteen in een stem terug. En dat is ook hoe ik met mensen werk als ik zeg maar masterclass geef of workshops geef over zingen. Wij doen natuurlijk voor mensen die heel graag willen zingen, die kan ik helpen. Maar ik doe ook bij mensen die helemaal niet per se willen zingen, maar gewoon zeg maar zich zekerder willen voelen over zichzelf, ga ik daar aan werken van, nou, klinkt het ook zoals jij je voelt? Soms hoor je meteen aan een stem dat helemaal niet waar is. Dat iemand veel te brutaal klinkt, terwijl die eigenlijk wel verlegen is. Of iemand die veel te verlegen klinkt, die eigenlijk veel meer te vertellen heeft.
Dus eigenlijk gebruik je dat zingen om ook mensen die totaal niet in die sector werkzaam zijn en dat ook helemaal niet willen. Ja. We hebben een ondernemende zender hier bij BNR. Dus luisteren veel ondernemers, directeuren, managers, CEO's, noem maar op, ZZP'ers, die in een hele andere business zitten. En denk jij dan ook dat het voor al die mensen geldt van, we zitten nu in een samenleving waar het steeds meer gaat over durf echt te zijn, durf kwetsbaar te zijn en ga niet stoer lopen doen?
Dat, maar zeker nu met corona, bijvoorbeeld teambuilding, mensen die normaal op kantoren zitten met elkaar gewoon een sociaal contact hebben, valt allemaal weg. Dus wij hebben ook workshops ontwikkeld voor het bedrijfsleven, maar ook voor gewoon groepen die door middel van dit proces, dat zingen en naar voren komen en allemaal gelijkwaardig daarvoor aan de beurt komen, ten opzichte van elkaar, dat werkt ontzettend als een magneet. Maar ook, het geeft ook team spirit aan elkaar.
Ja. Is het confronterend voor mensen om echt te zijn?
Het is heel confronterend, maar echt, ik werk met groepen, geloof me. Die komen binnen heel onzeker of heel van nou cynisch of sceptisch of whatever. En die gaan allemaal na zo'n dag werken echt daarbuiten met een gevoel van wow, ik heb jou op een hele andere manier leren kennen. Wat tof en wat fijn dat ik dat... Die gaan ook zichzelf relativeren op een andere manier. Omdat iedereen doet zich anders voor dan die zich eigenlijk voelt. En als je meer kan zijn zoals je je echt voelt naar elkaar toe, als de omgeving zich daar beter toe verhoudt naar elkaar, kun je ook veel meer tot je potentie komen. En dus meer in je kracht komen te staan. Ja. En zo is dat. En dat zingen, het is niet dat. Het is iets wat iedereen al wel weet, dit soort technieken. Maar dat zingen
is een heel mooi middel.
Tot die kern te brengen. Omdat je kan je namelijk nergens meer achter verschuilen. En dat is heel fascinerend. Of de bankdirecteur of de vuilnisman. We zijn allemaal hetzelfde daarin.
Mooi, mooi. Ik zie het helemaal voor me.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert nog steeds naar de Big Five van de topartiesten. Vandaag is mijn gastzangeres Treintje Oosterhuis. Je bent iemand die maatschappelijk betrokken is. Je bent bijvoorbeeld ambassadeur voor UNICEF. Doet mee aan benefietvoorstellingen. Je geeft ook optredens voor kwetsbare groepen. Eerder spraken we al eventjes dat je bezig bent... met Prinses Laurentien was je bezig in februari om naar dat echte contact toe te gaan. Waar komt die sociale drive bij jou vandaan?
Ja, nou ja, ik bedoel, ik vind dat we gewoon verantwoordelijk zijn voor elkaar. En ik merk dat dat gewoon een kleine moeite is en heel veel resultaat biedt, boekt. Dus het is, ja, je kan het ook niet doen, maar ik voel me gewoon mede verantwoordelijk. En ja, weet je, vooral met zingen is gewoon een grote passie van mij. En ik probeer daar nu een aantal dingen bij te halen, dat andere stuk. En dat is gewoon... Echt, ik vind ook dat meerdere muzikanten daarnaar zouden kunnen kijken. Daar waar je wat kan doen, is dat echt wel van waarde. Ik bijvoorbeeld geef ook die workshops voor kwetsbare groepen. Jongeren die grote psychoses hebben. Of beperkte mensen, maar ook Alzheimer. Heel veel, eigenlijk dat coaching traject, dat doe ik op professioneel niveau voor zangers die echt willen zingen. Maar ook voor mensen om gewoon... He, als een soort workshop, maar ook voor kwetsbare groepen. En dat werkt heel erg. En je ziet meteen dat echte contact meteen aan die verbinding meteen plaatsvindt. En dat vind ik van groot belang.
Ja, iets anders is wat we natuurlijk nu heel erg in de maatschappij zien, is die Black Lives Matter-beweging wereldwijd, maar ook hier in Nederland. Hoe ben jij daar zelf mee bezig, persoonlijk?
Nou ja, ik kijk natuurlijk heel erg veel wat er gebeurt op dit moment. Ik vind het wel heel heftig. En ik heb ik vind het moeilijk om me daarover uit te spreken. Vertelde ik al even in het voorgesprek.
Ja,
mijn man is zwarte man natuurlijk. En die heeft daar heel erg veel meer mee te maken dan ik. Ik heb met hem samen een dubbelbloeddochter, noem ik dat.
Mm-hmm.
En ik denk gewoon, ik praat er met hem veel over. En ik realiseer me dat ik vanuit mijn perspectief eigenlijk, ondanks dat ik al 8 jaar met hem leef, zo weinig weet wat er nou echt speelt voor hun allemaal. Weet je, dat je gewoon nog steeds per dag dingen hoort waarvan je denkt, hè, dat kan toch niet waar zijn?
Zoals?
En dat hij zich echt realiseert als hij opstaat en naar een vergadering moet van... ik hoop maar dat ze een beetje openstaan voor zwarte mensen. Weet je wel, dat soort dingen. Dat je denkt, daar denk ik nooit over na. Maar dat het gebeurt continu. En heel veel voorbeelden die ook bij ons in het gezin niet vreemd zijn... En dan denk ik, ja, dat is gewoon heel heftig, weet je wat? Ik kom uit een omgeving waar ik bijna soms de enige witte ben... Tussen alle zwarte vrienden die ik heb. Maar zelfs wij weten te weinig. En we moeten er meer over praten en er moet meer education komen. Dat is gewoon, denk ik, waar het ook begint. Op scholen hoort er ook meer over uitgelegd te worden. Ook, weet je, dat vind ik, dat is nu mij wel heel duidelijk... dat daarin echt wel een hele grote slag te slaan valt.
En is dat dan toch omdat je... Want jouw dochtertje is nu... Jullie dochtertje is 5, geloof ik, zoiets?
Zij is nu 4.
Dat je dat dan toch meer voelt als je zelf een kind met een kleur krijgt?
Nou, ik ben me er meer van bewust dat er een taak ligt. En daar wijst mijn man me op. Kijk, ik ben een beetje een soort naïef misschien wel soms. Ik denk, nou, ik ga er open in, ik zie wel. En hij is meer op zijn hoede. Hij zegt, ja, maar je moet er wel rekening mee houden dat Maël daar ook mee te maken krijgt. En ja, dat vind ik gewoon heftig. Dat ik denk, ja, inderdaad, je hebt gelijk. Maar ik merk dat aan de lijve niet. Maar ik word me er wel steeds bewuster van dat we niet moeten denken dat, dat dit gewoon een makkelijk te bewandelen pad is. Dat we daar ons wel realiseren dat er dingen kunnen zijn of spelen die ik vanuit mijn witte perspectief helemaal niet meekrijg. Ook al leef ik naast een zwarte man en heb ik een zwart kind. Ja. Ik moet me gewoon oriënteren en ik zoek daar ook hulp bij. Ik ben heel blij dat mijn dochter veel zwarte vrouwen entiteiten om haar heen heeft, waar ze zich ook aan op kan trekken natuurlijk. Later, want dat is denk ik ook belangrijk, dat je blijft identificeren met waar je vandaan komt. Hè?
Ja, dat ze daar ook bepaalde vragen aan kan stellen. Stel dat jij dat niet op die manier begrijpt en voelt. Ja.
Ja, ze heeft haar tantes die haar allemaal gewoon vrouwenvoorbeelden. En ik heb heel veel vrienden in mijn omgeving die mij ook... Ik heb een hele bijzondere vroedvrouw gehad. Het is een beetje een soort surrogaatoma ook. Die mij alle kneepjes leert en Surinaamse dingen leert die ik weer niet aan mijn kind kan vertellen. Dus dat vind ik heel erg van waarde. Maar daar doe ik ook echt wel moeite voor.
Ik weet dat mijn witte moeder dan... Want ik heb ook een witte moeder en een zwarte vader. Die vond echt heel lastig hoe ze met mijn haar bijvoorbeeld moest omgaan. Soms zit het ook in die hele kleine dingen. Dat kenden ze gewoon niet. Ja. Dus het zit ook soms
in... Ik heb een hele leuke uitwisseling. Ik ga iemand zangles geven en ik krijg daarvoor terug leren vlechten van het haar van mijn dochter.
Top.
Kijk,
super.
Zo doen wij dat. Ja.
Super. En je hebt aan het begin van de uitzending een kettingvraag beantwoord. En die vraag gaat natuurlijk gewoon door bij de Big Five. En maandag dan beginnen we met een heel nieuw thema. Dan begint trouwens ook Art Rooijakkers met de presentatie van de Big Five. Art en ik gaan elkaar om de week afwisselen. En zijn eerste week gaat over de verloren sportzomer. En zijn eerste gast is Jackie Groene van de Oranje Leeuwinnen, die deze zomer zouden stralen op de Olympische Spelen. Wat zou je aan haar willen vragen?
Wat fascineert haar aan Johan Cruijff?
En waarom wil je dat weten?
Nou, ze heeft dat rugnummer. Ja. Dat is haar grote voorbeeld. En dat snap ik natuurlijk, want dat hebben heel veel mensen. Hij is voor mij ook een voorbeeld. Maar ik ben dan gewoon benieuwd of zij dat kort, bondig kan omschrijven wat het echt is.
Mooi. Dan gaat hij dat maandag vragen. Als het gaat om door wie jij geïnspireerd bent. Dat zullen veel zijn, maar in ieder geval Burt Bacharach.
Ja.
En je had natuurlijk allemaal plannen. Hè. Je zou een opname samen met hem doen. Hij is dik in de 90. Dus ja, dat is nu even niet handig. En überhaupt reizen is natuurlijk heel onhandig op dit moment. Wat inspireert je in hem? Even natuurlijk de muziek. Hè, dat hij gewoon... Ja, hij behoort tot de belangrijkste.
Hij is toch een levende legende. Hij heeft natuurlijk al die grote hits van al die grote sterren. En nou ja, het is fascinerend. We hebben al 2 albums opgenomen met al die hits natuurlijk. En nu wilden we deel 3 opnemen met het latere werk. Wat hij dan nu als op deze leeftijd nog nalaat. En ja, om zo dicht bij zo'n grote icoon te mogen staan. Zijn gedachtegoed is voor mij een workshop. Ik heb een paar keer naast hem gezeten dat hij me uit ging leggen hoe die compositie tot stand kwam en hoe dat dan is opgebouwd. En dan neurit hij me in de melodielijn voor. Ja, dat zijn gewoon echt dierbare lessen in de muziek voor mij. En ik ga nog steeds positief erin staan, want wij gaan die plaat wel maken. We doen het nu, bereiden we het voor op afstand. Maar dat is natuurlijk wel wat we willen gaan doen.
Mm-hmm.
En dat is een ambt wat bijna niet meer bestaat, hoe die man ooit liedjes schreef. Dat kennen we bijna niet meer.
Maar de mens, hè, want dit is iets wat we ons allemaal levendig kunnen voorstellen. Het is een icoon, maar... De mens daarachter en dan dik in de 90 en dan nog dit doen. Wat leer je als mens van hem?
Dat doet me ook een beetje denken aan mijn vader. Die is wel een stuk jonger, maar ook al echt ver in de 80. Hij is dan ver in de 90. Dat die mannen zo geïnspireerd zijn en elke dag nog steeds zien als een dag om je productief te maken en vervuld te zijn van hetgeen je inspireert. Hè? Te voeden met dingen, lezen, bij de tijd willen blijven, jongere generaties willen blijven volgen. Gewoon, lijkt wel een grotere sneeuwbal te worden dan kleiner. Het is grappig, die mannen worden steeds ouder, maar lijken wel slimmer en geïnspireerder dan ooit. Het blijft maar doorgaan.
En de vrouwen natuurlijk ook, hè?
Ja, de vrouwen ook, hoor. Maar dit zijn nemen. Ja. Als je op die leeftijd nog zo geïnspireerd bent, nou, dat is voor mij echt het hoogst haalbare. Want dan word je volgens mij heel lang oud en gelukkig. Weet je wel? Dat is zo tof als je op die manier nog open staat voor mensen en dingen.
Nou, dan heb je nog een hele mooie lange weg te gaan. Ik wil je heel erg. Ja, zeker. Ik wil je heel erg danken voor je openheid en voor je verhaal. En ook de tips die je ook zo tussen de regels door aan ondernemers hebt gegeven. Want je bent natuurlijk zelf ook een ondernemer. Dank Treintje Oosterhuis. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender start Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En ik wens jullie allemaal een hele mooie zomerse dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.